Alles wat jullie vanaf nu zeggen, wordt opgenomen. Even kijken hoor. En ik hou ook elke 10 minuten en vraag ik nog even of er nog vragen zijn. Dus dan kan je ook nog wachten op dat moment. Dus we gaan beginnen. Nou, je mag naar slide 2. We gaan het dus vandaag hebben over good clinical practice. Over de regelgeving en richtlijnen en wat voorbeelden uit de praktijk. En aan het einde van de telearena, dit is slide 3, ben je dus globaal op de hoogte van de wetgeving en regelgeving rond mensgebonden onderzoek. En weet je wat je moet weten en wat je moet doen op het gebied van medisch-ethische toetsingscommissie vragen wanneer je dus zelf met je onderzoek gaat beginnen. We gaan naar slide 4. Het begin van de presentatie zal gaan over good clinical practice. Ik wil eerst uitleggen wat dat is en ik ga ook op de details van good clinical practice in, omdat dat een hele belangrijke pijler eigenlijk is van het medisch-ethische toetsingsaspect. Daarbij wil ik meteen zeggen dat dit bij de GGD vrij weinig voor zal komen. Alhoewel Stijn dan weer gaat laten zien met zijn vaccinatieonderzoek dat hij dus wel aan deze regelgeving heeft moeten voldoen. Maar even in het kort, ik heb even de Wikipedia-definitie erbij gehaald. Good clinical practice is een pakket aan voorschriften en regels. Die werden vastgesteld door een internationale commissie. En die gaan erover wanneer je een klinische studie doet, een medicijnstudie, vaccinatiestudie. En welke regels en richtlijnen je dat dan moet doen. En dat gaat aan de ene kant over de bescherming van de proefpersonen, over hun rechten en de neutraliteit van het onderzoek. Ik zal hier verder op ingaan, maar dit is even als startpunt van het eerste deel. Nou, gaan we naar slide 5. Wil ik even een klein beetje teruggaan in de tijd. Want waarom hebben ze eigenlijk zoiets ingewikkelds en uitgebreids in touw gezet als good clinical practice? Nou, de concrete aanleiding hiervoor zijn de Tuskegee Syphilis Studies. Misschien heb je daar wel eens van gehoord. Het was een hele grote, langdurige studie die in Amerika is uitgevoerd door de US Public Health Service. En ze wilden weten wat het natuurlijk beloop van syphilis was als je dat niet behandelt. Dus wat er gebeurt is dat er bijna 400 arme zwarte Amerikanen zijn geïncludeerd. Die hadden syphilis, maar die kregen vervolgens geen behandeling. En dat terwijl er toch vanaf eind jaren 40 penicilline als standaard behandeling voor syphilis was. En dat werd dus doelbewust aan deze mensen niet gegeven. Nou, wat er vervolgens gebeurde, de mensen die in dit onderzoek zaten waren ten eerste niet op de hoogte van de studie. Degenen die syphilis hadden waren ook niet op de hoogte van hun ziekte. Er werd ze alleen maar verteld dat ze slecht bloed hadden. In deze groep zaten ook, of in de studie zaten ook 201 gezonde mannen, dat was een controlegroep. En als vergoeding voor dat ze dan toch in een soort van studie zaten, ondanks dat ze dat dan niet helemaal wisten, was dat ze een gratis behandeling kregen. Dat was wat ze dan in de kliniek te horen kregen, en gratis maaltijden, en gratis vervoer en een begrafenisverzekering. Nou, uiteindelijk waren de gevolgen van het experiment dat er dus 128 mensen zijn overleden. Een aantal mensen stierven direct aan syphilis, maar 100 mensen overleden aan de complicaties. Er waren 40 vrouwen besmet en er waren 19 kinderen met congenitale syphilis geboren. En de gevolgen van onbehandelde syphilis, wat ze dus ontdekt hebben, dat zijn dus bijvoorbeeld tumoren of hartziekten, verlamming, blindheid, krankzinnigheid of de dood. En die krankzinnigheid, dat hoor je ook wel eens bij kunstenaars, dat die zich dan toch tot het einde door syphilis laten ziek maken met de hoop op een soort briljante uitspatting waarin ze de meest hemeloverschrijdende kunstwerken kunnen maken. Maar goed, er kunnen ook vervelende dingen dus gebeuren. Maar dit is dus een hele concrete aanleiding voor die good clinical practice richtlijnen. En in 1972, dus echt pas 40 jaar nadat het begon, kwam dit in de media. Het onderzoek is direct gestopt. En het heeft een hele lange staart gehad. Volgens mij loopt het nog steeds dat Bill Clinton zelfs excuses aan heeft geboden aan mensen die in die studies hebben gezeten. Dan gaan we door naar slide 6. Want je kan denken, god, het is allemaal uit de oude tijd. Maar zelfs tegenwoordig kunnen er nog, of ja, meer recent zijn er ook gewoon grote voorbeelden. Zijn er ook voorbeelden van grote wanpraktijken op dit vlak. Eén studie gaat over een meningitis medicijn, dat heet Trovan. Dat was in de VS ontwikkeld door Pfizer. Maar er komt vrij weinig meningitis voor. In elk geval niet in zulke grote condense getalen om een grote medicijnstudie te doen. Dus ze hebben toen in 1986 gebruik gemaakt van een grote uitbraak in Nigeria. Heel haastig opgezette studie. Ouders waren niet op de hoogte. Kinderen kregen dat medicijn. En onder de deelnemers waren ook weer doden gevallen. En in elk geval een deel van die doden was echt toe te schrijven aan het medicijn en niet aan de ziekte zelf. En er waren ook veel complicaties opgetreden. Dat wierp er allerlei andere vragen op. Met name ook door de uitvoer in een ontwikkelingsland. Hoe dat dan zit met ethische commissies en over mogelijke omkooppraktijken, corruptie. Dus ook een heel lang proces wat nog steeds ook speelt tot rechtszaken aan toe. Maar ook iets waar dus de Good Clinical Practice richtlijnen in principe bescherming tegen hadden kunnen bieden. Maar goed, door naar slide 7. Waar gaat het nou over? Dat GCP, wat ik net al zei, is opgezet om onderzoeksdeelnemers te beschermen. Het is gestoeld op de Helsinki-declaratie uit de jaren 60. En de basisprincipes gaan over respect voor het individu, het recht op zelfbeschikking. Het recht om ook beslissingen te maken op basis van informatie. En dat het dus de onderzoekers taak eigenlijk is om de patiënt ook voor te lichten en goed te begeleiden. En dat het welbevinden van de proefpersoon altijd voorrang moet hebben op de wetenschappelijke vraag die je wil beantwoorden. En dat ook ethiek altijd boven de wet staat. En dat kwetsbare groepen speciale aandacht verdienen. Dus dat gaat in dit geval over kinderen. Of ook over mensen die wils onbekwaam zijn. Of bijvoorbeeld door een verstandelijke beperking. Of bijvoorbeeld mensen op de IC die in coma liggen. Dus kortom, de veiligheid van de proefpersonen staat centraal. Maar daarmee dus ook de kwaliteit van de wetenschappelijke resultaten. En het belangrijkste om hiervan te onthouden is dus dat het welbevinden en de rechten van de deelnemer leidend zijn. En dat als iemand wil stoppen met deelname aan een studie, dat dat ten alle tijde mag. Zonder opgave van reden. En dat het geen enkele gevolgen mag hebben voor de behandeling die iemand nodig heeft voor zijn of haar ziekte. Nou, dan gaan we door naar slide 8. In de GCP-richtlijnen staan allerlei verantwoordelijkheden ook vastgelegd. Het is niet zo nuttig om daar nu diep op in te gaan, maar het gaat erom dat de sponsor, dat is dus de primaire organisatie die een studie onder zijn of haar bewind, zal maar zeggen, uitvoert. Dus dat kan bijvoorbeeld zijn het Radboud UMC als instituut, heeft bepaalde verantwoordelijkheden. De onderzoeker zelf heeft ook bepaalde verantwoordelijkheden. Een onafhankelijke arts heeft bepaalde verantwoordelijkheden. En bijvoorbeeld een Data Safety Monitoring Board, waar ik straks nog iets over ga uitleggen, heeft ook verantwoordelijkheden. En die zijn allemaal vastgelegd in die lange richtlijn. Dus wat bijvoorbeeld de onderzoeker als een van de taken heeft, is om ervoor te zorgen dat de interventie, bijvoorbeeld het medicijn, dat dat goed wordt opgeslagen onder de juiste temperatuur, met de juiste luchtvochtigheid. En dat dat ook systematisch wordt bijgehouden in een soort temperatuurlog, zal maar zeggen. Dat je dus ook aan het einde van de studie kan terugzien dat die medicijnen altijd op kamertemperatuur bijvoorbeeld bewaard zijn. En hierbij moet ik denken aan de studie waar ik bij betrokken was in Tanzania, waar we dus ook de medicijnen op kamertemperatuur moesten bewaren. Maar je kan je voorstellen dat kamertemperatuur in Tanzania iets anders is dan de 20 graden bij ons. Dus dat brengt dan ook weer extra uitdagingen met zich mee. Op slide 9 wou ik laten zien heel kort wat GCP voor gevolgen heeft voor de dagelijkse praktijk als je onderzoek doet. En daar zal Stijn straks nog wat meer over kunnen vertellen. Maar waar het in het kort op neerkomt, is dat eigenlijk alles wat er gebeurt, dus elk data-element wat je verzamelt, alle informatie die je verzamelt, alle metingen die je doet, alles moet worden gemonitord en vastgelegd. Van medicijncondities tot bloedwaarden, tot vragenlijsten aan toe. En dat wordt opgeslagen in een grote patient record file. En als je daar per ongeluk iets verkeerds intypt of een spelfout maakt of per ongeluk een verkeerde temperatuur opschrijft, dan moet je dat volgens een afgesproken manier met een handtekening en een datum en volgens een bepaalde volgorde moet je dus al die fouten ook weer corrigeren. En het credo is eigenlijk: what is not recorded, did not happen. Dus alles wat niet is vastgelegd, is niet gebeurd en mag je dus op het einde ook niet gebruiken. Nou, bij een medicijnstudie waar je dus echt medicijnen of vaccins gaat bestuderen, komt ook een Data Safety Monitoring Board om de hoek. Dat is een soort commissie van onafhankelijke personen waar een wetenschapper in moet zitten. Er moet een arts in zitten, er moet iemand in zitten. Er zijn verschillende profielen eigenlijk die daarin moeten zitten. Mensen moeten ook inhoudelijk verstand hebben van het onderwerp. En die kunnen bijvoorbeeld vragen om een geblindeerde trial, om de blindering op te heffen. Om dus te kijken wat tussentijds al de effecten zijn die zijn gezien. En die hebben ook een aantal stopregels in hun bezit. En het gaat met name om de veiligheid of de efficacy. Dus je kan je bijvoorbeeld voorstellen als je een medicijnstudie doet en je bent op de helft en de Data Safety Monitoring Board deblindeert alle patiënten en gaat dus de gegevens analyseren, een analyse halverwege de trial. Dat hij gaat kijken van oké, we zien nu aan de bijwerkingen dat het eigenlijk niet veilig is om verder te gaan. Kunnen zij besluiten om te moeten stoppen. Maar andersom kan het dus ook zijn dat een medicijn zo goed lijkt te werken terwijl je nog pas op de helft van je studie bent, dat het onethisch is om dit niet al aan meer patiënten te kunnen geven. Dus het kan ook juist vanuit efficacy oogpunt zijn dat zij besluiten om te stoppen. De uitkomst dan te laten gelden en dat je dan dus zo'n medicijn echt wel mag gaan gebruiken. Dus dat is weer een extern orgaan die dat soort beslissingen kan nemen. Ja, je moet dus voor je onderzoeksdeelnemers verzekeringen afsluiten waar je ze verzekert tegen bijwerkingen of tegen mispraktijken, tegen misschien dingen die dan toch niet goed gaan. En dat kan dus zijn dat je iemand echt tot aan een miljoen euro of meer per persoon verzekert. Dus dat zijn behoorlijke bedragen. Dat moet je dan regelen. Daar kan Stijn ook over meepraten, denk ik. Alle onderzoekers moeten bepaalde trainingen hebben gevolgd. En je kan je wel voorstellen dat het qua kosten en complexiteit in de voorbereidingen en ook in de uitvoer gewoon heel veel werk met zich meebrengt. Het plaatje op de foto is onze mappenopslagkast van toen ik in Tanzania werkte. Daar hadden we ook alle gegevens, moesten allemaal netjes bij elkaar worden bewaard. En in plaats van inches had de kastenmaker centimeters gebruikt voor de vakken. Dus je ziet dat die mappen daar niet in passen. Dus dat is heel mooi GCP-richtlijnen, maar de uitvoer levert een leuke foto op. Nou, ik wil jullie even kort de gelegenheid bieden om vragen te stellen hierover. Voordat we doorgaan naar het tweede deel over regels en richtlijnen die iets meer tot onze verbeelding zullen spreken. Ja, ik hoor wel wat. Ja, ik geef jullie even de tijd. Soms hapert het wat met die functies om weer in of uit de luisterstand te komen. Maar goed, ik hoor voorlopig niks, dus ik ga verder met deel 2. Regels en... Wou iemand wat zeggen? Nou, we gaan verder naar slide 11. Waar ik het nu over wil gaan hebben is wanneer je eigenlijk wel of geen toestemming nodig hebt van een medisch-ethische toetsingscommissie. Wat ik dus net zei was, of het eerste deel ging over medicijn- of vaccinstudies. Waarbij je echt kan voorstellen dat als je een nieuw middel gaat onderzoeken, dat je uiteraard allerlei toestemmingen nodig hebt. Dus dat is vrij evident. Maar er zijn ook studies die je kan uitvoeren waarvoor je ook naar een medisch-ethische toetsingscommissie moet. Maar waarbij je geen nieuw medicijn onderzoekt. Dus bijvoorbeeld als je vanwege jouw onderzoek moet afwijken van de standaard patiëntenzorg. Dat je bijvoorbeeld een extra test gaat doen of een extra diagnostische test of extra handelingen moet verrichten. Dat kan bijvoorbeeld een extra bloedafname zijn of een extra urineafname of extra metingen verricht. Waarbij het vooral belangrijk is dat die dingen die je dan extra doet niet onderdeel zijn van de routinepraktijk. Of wanneer je informatie gaat verzamelen die anders niet verzameld zou worden. Of als je bijvoorbeeld een extra risico neemt, hoe groot of klein dat ook is. Of wanneer je deelnemers echt actief gaat werven, dan wil de medisch-ethische toetsingscommissie daar ook heel graag even naar kijken. En dat is namelijk zo dat ze in de meeste gevallen echt wel toestemming zullen verlenen voor het onderzoek. Maar zij vinden het heel fijn om te weten dat medisch onderzoek gebeurt volgens de wet. En ook dat alles wat je zou maar zeggen bedacht hebt in je studieprotocol op het gebied van de sample size en ook alle manieren hoe je alle informatie aan de patiënten zou gaan geven, of dat allemaal klopt. Dus zij toetsen in de eerste plaats wat je wil gaan doen, toetsen zij aan de wet. Dat is de wet mensgebonden onderzoek, ofwel de WMO. En dat is een wet die erover gaat dat wanneer een proefpersoon aan een handeling wordt onderworpen of een bepaalde gedragswijze wordt opgelegd, dat is allemaal een beetje plechtig uitgedrukt, ja, dan moet je daar dus officieel toestemming voor aanvragen bij een toetsingscommissie. Daartegenover staat dat dingen die niet aan die wet voldoen, dat is dus wanneer je werkt met anonieme patiëntengegevens of bijvoorbeeld met onderzoek doet op lichaamsmateriaal uit een biobank of resten uit het lab, dan valt dat niet onder die wet. Dus dan heb je daar niet mee te maken. Nou, het wordt straks nog wel duidelijker. Onder andere op slide 12 heb ik een paar voorbeelden. WMO plichtig of niet? Dus WMO is wet mensgebonden onderzoek. Voldoet het hier aan of niet? Dus bijvoorbeeld een retrospectief onderzoek. Waarbij je bijvoorbeeld ook statussen gebruikt of patiëntengegevens gebruikt. Dus wel dossieronderzoek. Dat valt dus niet onder die wet. Vooral omdat dat de gegevens die je dan gebruikt zijn niet in het kader van onderzoek verzameld. Maar die zijn gewoon door de routinematige praktijk verzameld. En de proefpersoon heeft niets hoeven doen. Heeft niets hoeven laten. Er is niks veranderd aan de dagelijkse routine. Dus die gegevens die mogen gewoon gebruikt worden voor onderzoek. Er zijn wel wat andere dingen waar je aan moet letten. Dat komt straks aan de orde. Wanneer je een bloedafname doet voor een wetenschappelijke studie, dan valt dit dus wel onder die wet. Dus zelfs als het bloed al bij een geplande bloedafname wordt aangeraakt. Dus stel je hebt de naald en het omhulsel zit nog in de arm voor je ene buisje en je doet er nog een ander buisje na. Dan nog is het een extra afname. Of stel dat iemand al een centrale lijn bijvoorbeeld heeft. Iemand merkt er eigenlijk niks van. Je neemt extra bloed af wat je gebruikt voor je onderzoek. Dus daar heb je toestemming voor nodig. En een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de hepatitis B of C screening die gekoppeld is aan de verplichte TBC screening. Dat is een onderzoek wat is uitgevoerd door de GGD in Apeldoorn, door Noord-Oost-Gelderland. Daar ga ik straks in het voorbeeld aan het einde nog wat meer op in. Maar dat valt dus onder de wet, omdat je gewoon simpelweg een extra buisje bloed afneemt waar je een test op doet. Een onderzoek waarbij mensen wordt gevraagd om eenmalig urine in te leveren. Nou, dat valt meestal niet onder de wet. Het hangt er dan nog een beetje van af wat je daarin gaat testen. Maar als het gewoon gaat over hele normale dingen, eiwitten of wat dan ook, geen hele ernstige ziektes, dan kan je dat gewoon doen. Maar bijvoorbeeld als je iemand 3 weken lang dagelijks bokale urine wil laten verzamelen, ja, dan is het weer een grotere belasting en dan moet dat bijvoorbeeld weer wel. Nou, als je interviews of vragenlijsten wil afnemen over niet gevoelige kwesties. Nou, dat is een onderwerp of een forum bedoel ik die veel bij de GGD ook wordt gebruikt. Heb je meestal geen toestemming nodig. Maar ga je nou onderzoek doen naar gevoelige kwesties, bijvoorbeeld over seksualiteit of diepgaande psychologie, of bijvoorbeeld wat Joris van Loenhout heeft gedaan en wat Daphne Reukers nu ook in haar onderzoek over langetermijneffecten van Q-koorts gaat doen. Dan wordt echt gevraagd naar over gevolgen op het gebied van arbeid en psychosociale gevolgen. En dat zijn best wel uitgebreide vragenlijsten, maar ook met hele persoonlijke vragen. Nou, daar is dus wel toestemming voor nodig van de METC. Het wordt straks allemaal nog wat duidelijker. We gaan door naar de volgende slide. Ik heb nog iets aangevuld op dat dossieronderzoek, want dat is dus iets wat je ook bij de GGD waarschijnlijk wel vaak zou kunnen tegenkomen. Dat je dus retrospectief je eigen gegevens ingaat. Nou, dat valt dus niet onder die wet. Dus je hebt er in principe geen toestemming voor nodig van een ethische toetsingscommissie. Maar je hebt wel een paar andere wetten en richtlijnen waar je wel aan hebt te houden. En dat gaat met name over de wet op geneeskundige behandelingsovereenkomst. Maar ook met name de wet bescherming persoonsgegevens. Dus wanneer je bijvoorbeeld in de dossiers met patiëntennamen en patiëntgegevens gaat werken. Ja, dan moet je dus goed nagaan wat je daar dan mee moet doen. En er is een gedragscode opgesteld. Die heet de Code Goed Gedrag. Die is door de Federatie van Universitaire Medisch Centra is die opgesteld. En dat gaat er dus over dat wanneer je anonieme persoonsgegevens gebruikt voor onderzoek, hoe dat je die moet opslaan, hoe je de naam en de adresgegevens bijvoorbeeld gescheiden bewaart van de rest van de informatie, zodat je altijd nog wel weer terug kan gaan naar een dossier, maar dat je dus niet de hele tijd die namen voorbij ziet komen. Daar zijn hele duidelijke richtlijnen voor opgesteld die bij heel veel studies die wij ook vanuit Amfi begeleiden en die dus bij de GGD plaatsvinden, dus wel eigenlijk wel van toepassing zijn. Dus het is bijvoorbeeld vaak zo als je met veel gegevens gaat werken dat je in geval van twijfel altijd wel contact zou kunnen opnemen met een medisch-ethische toetsingscommissie. En het kan ook zijn dat zij in de toekomst, ik had laatst een gesprek met de commissie hier in het Radboud, dat ze ook in de toekomst toch wel een soort light aanvragen willen gaan behandelen waarin ook dossieronderzoek en dingen die officieel niet getoetst hoeven worden, dat ze daar toch wel graag iets over willen zeggen om een beetje in het vizier te hebben wat mensen al doet. En dus ook om toch te kunnen helpen eigenlijk dat mensen die gedragscodes ook naleven. Dus dat heeft niks te maken met de wet, maar meer met een soort afspraken die dan onderling gemaakt zijn. En dit is ook een goed voorbeeld waar wij vanuit Amfi bij kunnen helpen. En daar kom ik straks ook nog even op terug. Dan wil ik door nog naar de volgende slide. Dat is 14. Dat is nog iets meer achtergrond over die codes. Er zijn eigenlijk 2 codes opgesteld door die federatie. De code goed gedrag en de code goed gebruik. Ik heb hier onderaan op de slide ook de links naar die codes gezet. En helemaal aan het einde van de presentatie heb ik nog een paar andere links ook verzameld. Dus dan zouden jullie ook nog dingen kunnen nalezen als je dat wil. Maar de code goed gebruik die gaat erover wanneer je met bijvoorbeeld biobankmateriaal onderzoek wil gaan doen. Of met restmateriaal van bloed of urine of wat dan ook in een laboratorium. En dat gaat puur over het verantwoord omgaan met lichaamsmateriaal ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. Nou, daar zijn dus bepaalde gebruiksregels voor opgesteld. En de code goed gedrag, dat is een code waar we wat meer mee te maken zullen hebben. Het gaat over hoe ga je om met gegevens en met het coderen en met het anonimiseren van je bestanden. Wanneer moet je nou misschien nog wel toestemming vragen aan patiënten en wanneer niet? En hoe lang moet je de gegevens bewaren? En het gaat bijvoorbeeld ook over nieuwe bevindingen die je dan mogelijk toch zou kunnen doen aan de hand van jouw onderzoek. Of toevalsbevindingen, hoe je daarmee omgaat. En het beveiligen ook van de persoonsgegevens en ook van lichaamsmateriaal. Dus die code goed gedrag gaat niet alleen over dossieronderzoek. Gaat ook dus over onderzoek waarbij je wel extra bloed afneemt of urine of wat dan ook. Die geven dus gewoon richtlijnen over hoe je dus met al die toch mogelijk gevoelige informatie omgaat. Dus dat is een nuttige bron van informatie. Wil ik doorgaan naar de volgende slide. Wat houdt het doen van een METC-aanvraag nou eigenlijk in? Mensen die dat wel eens hebben gedaan, die weten dat het aardig wat werk is. Het kan soms voelen zoals het er op de foto uitziet, maar het valt uiteindelijk ook altijd wel weer mee. Het komt er eigenlijk in het kort op neer dat je bepaalde documentatie moet aanleveren bij een commissie mensgebonden onderzoek. En dat wat zij willen hebben zijn eigenlijk zeer voor de hand liggende dingen. Het gaat er natuurlijk vooral om dat ze je studieprotocol willen zien. Dus ze willen graag weten wat je gaat doen en waarom en wat is je vraag en wat ga je dan meten. En alles wat daarin staat. Ik hoor een aanmelding. Is dit Toos?
Ja, Toos, dit is bij dan sluiten 8. Welke sheet zijn jullie?
Ja, we zijn nu aangekomen bij sheet 14. Zeg ik dat goed? Ja, 14. Nee, dat is daar 15, sorry, bij 15.
Oké, dankjewel.
Ja. We houden ons erop. Is goed. Dus ik heb het. Jullie kunnen het straks ook via uitzending gemist allemaal naluisteren, want ik ben het aan het opnemen. Maar waar ik nu bij ben aangekomen is als je een METC-aanvraag wil doen, wat er dan bij komt kijken en dat het een behoorlijke papierwinkel is, maar dat het ook wel weer te doen is. Dus het gaat om je studieprotocol. Vervolgens willen zij dus vooral heel goed weten wat de risico's en ongemakken bij de proefpersonen zijn. En hoe je dat verantwoordt. Dus zal maar zeggen hoe dat in verhouding staat tot het belang eigenlijk van de vraag die je wil beantwoorden met je onderzoek. Je kan je bijvoorbeeld voorstellen als je een onderzoek doet naar malaria in Afrika. Waarbij je bloed nodig hebt van kinderen die ziek worden. Ja, dan heb je per definitie natuurlijk jonge kinderen nodig. Want die worden is de grootste patiëntengroep, zijn jonge kinderen. En heb je bloed nodig, dat komt dan uit een vingerprik. De enige manier om dit te bestuderen is dus om kinderen te includeren. Dat kan niet op volwassenen. Dan zullen ze daar weer meer in mee kunnen gaan dat je dus echt met kinderen je onderzoek wil uitvoeren. Dan wanneer je zegt van ja, ik vind het gewoon leuk om het met kinderen te doen. Maar als het ook in volwassenen zou kunnen, zal bijvoorbeeld een METC daar altijd naar sturen. Tenzij dat dus echt niet kan. Als je bijvoorbeeld een vraag wil beantwoorden. En zij zien in jouw sample size berekening dat die helemaal niet berekend is op het beantwoorden van jouw vraag. Dan vinden zij dus het uitvoeren van zo'n studie niet ethisch verantwoord. Omdat je sample size simpelweg niet groot genoeg is voor het aantonen van het effect. Dus met name ook die sample size berekening is iets waar een METC heel uitgebreid naar kijkt. En waar ook heel vaak nog weer vragen opkomen als het er niet duidelijk is of het wel klopt. En dan kan het zijn dat je dat moet aanpassen. En het voelt misschien een beetje tegenintuïtief dat zij dan willen dat je je onderzoek uitbreidt naar een grotere groep. Maar je kan je voorstellen dat het dus eigenlijk ethischer is om een vraag te onderzoeken op een groep die groot genoeg is. Zodat je ook echt een antwoord krijgt. Dan wanneer je een studie gaat doen die te weinig power heeft eigenlijk om de vraag te kunnen beantwoorden. Want dan kan je er helemaal niks mee. Uiteraard kijken ze ook naar een wetenschappelijke onderbouwing. En kijken ze ook naar de kwalificaties van je personeel. Dus ze vragen bijvoorbeeld op of de artsen en of de onderzoekers, of die bijvoorbeeld de nodige certificaten hebben op het gebied van medische ethiek. En willen ze ook die certificaten zien. Tegenwoordig dien je zo'n aanvraag in via een online systeem. Je moest vroeger, bijvoorbeeld 5 jaar geleden heb ik een aanvraag een keer gedaan, moest ik iets in 10-voud aanleveren. En dan had ik echt een paar kilo papier in een tas, moest ik dat echt brengen naar die commissie. En dat was echt een enorme administratieve toestand. En het is wel fijn dat je dat nu dus vaak via een online systeem kan doen. En de tips die ik erbij heb, als je daar dus aan zou gaan, dat je er wel echt genoeg tijd voor moet uittrekken. Want je bent niet alleen afhankelijk van je eigen werk, namelijk het invullen van al die formulieren, maar je bent ook afhankelijk van de vergaderdata. Er komt misschien nog een feedbackronde overheen als ze vragen hebben en ze weer antwoord van jou willen hebben. Het kan ook zijn dat je nog ja, toch wat dingen van collega's nodig hebt. Dus al met al kan je er toch wel goed een paar maanden mee bezig zijn. Dus het is een tip om daar op tijd mee te beginnen. En het is altijd heel handig om een aanvraag van een collega te bekijken die een goedgekeurde aanvraag heeft gehad. Omdat je dan gewoon kan zien van oké, wat voor taal heeft die gebruikt en wat voor dingen stonden daarin. Dat je gewoon, je kan het, dat is gewoon makkelijk. Dat hoef je niet allemaal zelf te bedenken. Dus dat zou een tip zijn. En ik denk dat we hier bij Amfi ook daar zeker bij zouden kunnen helpen mocht je een keer zo'n aanvraag willen doen. Om dan wel zelf iets te geven of je in contact te brengen met iemand die dat een keer heeft gedaan. Dus ook daar zijn wij voor te raadplegen. Zijn er tot nu toe nog vragen voordat we naar slide 16 gaan?
Hij is open. Hoi, dit is Gabriella. Ik merk toch dat er behoorlijke verschillen zijn tussen METC's. Ik heb toch de aanvraag gedaan in Utrecht. Die wilde inderdaad helaas nog een stapel papier in tikfout. En daarnaast ook nog digitaal. En ook al werd er in de volgende, het allerlaatste versie, maar één woord veranderd in de patiënteninformatiebrief. Nog moest alles weer opnieuw ingediend worden. En ik begrijp bijvoorbeeld dat er bij andere METC's, dat bij sommigen wel heel makkelijk digitaal verloopt. Dus ik denk dat de keuze van de METC zelf ook al een hele belangrijke is.
Bedankt voor je aanvulling, Gabriella. Ik kan daar zelf niet echt op aansluiten, want ik heb zelf alleen maar ervaring in Nijmegen. En wat ik in elk geval wel weet, is dat ze allemaal volgens dezelfde regels en richtlijnen werken. Dus inhoudelijk kan ik me niet voorstellen dat dat heel erg zou verschillen. Maar ik kan me wel voorstellen dat gewoon de administratieve procedures zeker zullen kunnen verschillen.
Ik kan daar nog wel iets op aanvullen vanuit West-Brabant.
Dat is goed.
De studie die wij hebben ingevoerd, waar ik ook straks nog wat meer over zal vertellen, die is in Leiden ingediend en goedgekeurd. En het is een multicenter studie, dus dat zou betekenen dat die daarna op elke andere plek niet meer beoordeeld hoeft te worden. Dat is relatief nieuw. Toch heeft ook nog Maastricht, de commissie medische ethiek, en Utrecht ook nog een beetje er wel naar gekeken. En wat mij opviel was dat een goedgekeurde aanvraag in Maastricht toch nog dat ze daar op andere punten niet de studie wilden laten starten, tegen allerlei regels in principe in. Dus dat voordat dus een aantal aanvullende zaken ook werden aangeleverd over deze studie. Dus ook op inhoudelijke gronden zag je daar wel verschillen tussen METC-commissies. Dat viel mij in ieder geval op dat wel gebeurde.
Oké, dankjewel Stijn voor deze aanvulling. Dat is heel interessant. Ja, zeg
ik
maar.
Ik heb nog wat vragen. Carlijn Kampman, GGD Twente. Kost dat ook geld als je dat door de METC moet laten gaan? Zo ja, hoeveel?
Dat weet ik. Ja, ik dacht dat inderdaad, want ik kan me herinneren dat we bij Olga een aanvraag... Oh, dat weet ik. Nee, niemand heeft in Nijmegen nog gedaan. Maar hier in Nijmegen zijn we met een aanvraag bezig geweest. Volgens mij moest je committeren tot, ik geloof dat het wel 2 of 2,5 was of zoiets. Ja, dat was nog een beetje een onwelkome verrassing, dat je ook nog gewoon moest betalen.
Maar 2,5? Ik denk 1000.
Ja, dat is veel.
Echt? Ja.
Maar ik weet niet wat de andere over Gabriella of Stijn betaald
heeft. Euro.
Hoeveel? 300?
Ik moest worden aan METC voor de beoordeling.
Maar misschien zit ik dan een tiental ernaast.
Oké, en als je nou, hij hoeft niet door de METC, hè? Krijg ik dan geen problemen als ik later wil publiceren in een tijdschrift dat ze zeggen, ja, maar wij willen toch een nummer dat hij door een of andere toetsingscommissie is gegaan?
Dat is een hele goede vraag, Carlijn. En daar kom ik straks in mijn presentatie ook nog op terug, want dat is inderdaad iets wat heel vaak gebeurt. En wat er ook dus dan vaak wordt gedaan is dat je een mail stuurt naar zo'n METC met de vraag van nou dit willen we gaan doen of in een brief dat uitlegt en dat ze dan een brief terugsturen van wij vinden dat de toetsing niet nodig is, maar dan heb je dus die brief als bewijs voor het publiceren, die kan je dan meesturen naar je tijdschrift als ze daarom vragen, met dus het bewijs van een toetsingscommissie vond het niet nodig om hier officieel naar te kijken en dat hebben zij gezegd, dus dat is wel dat is iets wat ook vaak gebeurt en wat dus eigenlijk een beetje raar is, maar dat kan dus ook een reden zijn om dus wel contact op te nemen met een METC. Om dus eigenlijk zo'n brief te krijgen waarin zij dus zelf aangeven dat het niet onder de wet valt. En dat klopt. Veel tijdschriften vragen daarom.
En kan je dan niet gewoon beter gewoon alles eventjes laten beoordelen? En als het, of is dat niet simpel?
Nou, zij zullen
dan heb je gelijk die brief ook van het is niet nodig, ja. En weet ik allemaal wat.
Nee, zij kunnen, want hoe het gaat, je neemt dan contact op en je stuurt dan dingen op. Maar ze gaan niet een hele procedure starten als zij het niet nodig vinden. Dus het is niet zo dat jij zegt van ja, ik wil toch dat jullie het gaan testen. Dat zullen ze niet zomaar doen. Ze zullen echt alleen maar gaan toetsen, zomaar zeggen, als het echt nodig is. En als jij iets aanlevert en ze vinden het niet nodig, ja, dan krijg je ook gewoon zo'n brief.
Oh ja.
Dus als je bijvoorbeeld zelf ook twijfelt.
Ik heb een beetje moeite met de wet, snap ik wel, hè? Dan heb je de commissie en dan heb je de METC. Dus de METC doet wat. Ik vind het soms moeilijk om al die drie entiteiten in elkaar te zien. Weet je wel, wat is.
Eigenlijk is CMO en METC, dat is eigenlijk hetzelfde. De wet is gewoon de wet, dat is heel duidelijk. Die zit nergens in een kamer, dat is gewoon de wet. De CMO is gewoon een commissie mensgebonden onderzoek en die wordt vaak METC genoemd.
Okay.
Ja, dus eigenlijk is dat. Ja, je komt dan gewoon in de documentatie, kom je dat dan vaak tegen van de CMO. En je hebt ook een overkoepelende CMO en dan zit er in het Radboud weer een METC. Maar in feite komt dat gewoon op hetzelfde neer.
Ik snap het, dankjewel.
Even kijken. Ja, zijn er nog andere vragen naar aanleiding van deze vragen? Anders komen die straks misschien nog. Wat eigenlijk deze vragen al heel leuk, of leuk, maar heel duidelijk illustreerde, is dat er dus door het hele land heen verschillende METC's zitten. En dat je dus vaak als je onderzoek doet. Kijk, als ik in het Radboud een onderzoek doe, is het heel logisch dat ik naar de toetsingscommissie in het Radboud ga. Want die zitten hier ook op de afdeling kwaliteit en veiligheid. Maar als je bijvoorbeeld bij een GGD werkt, dan heb je geen eigen toetsingsorgaan. En dan ga je vaak op zoek naar een commissie die in principe dus allemaal volgens dezelfde manieren zouden moeten werken en dezelfde regels hanteren. Nou, we hoorden net al wel wat verschillen, onder andere uit het voorbeeld van Stijn. Maar in elk geval zit er dus in het Radboud de CMO regio Arnhem-Nijmegen. Dus voor alle onderzoeken die in de regio Arnhem-Nijmegen worden uitgevoerd, kan je dus naar het Radboud gaan. Dat is een erkende METC. En die zijn dan erkend. Ik weet echt even niet door wie. Maar zo zitten daar in elk geval in alle academische centra zitten toetsingscommissies. Wil iemand wat zeggen?
Excuses.
Ja, maakt niet uit. En wat zij dus in elk geval doen is om te beginnen of jouw onderzoek aan de wet of jouw onderzoek voldoet aan de criteria uit de wet. Dus of het inderdaad door die hele toetsingsmolen heen moet. Of dat er andere regelgeving van toepassing is. Dus daarmee is misschien de vraag van Carlijn ook al een beetje beantwoord. Dat je niet kan zeggen van god, toets het dan toch maar, want dan ben ik helemaal gedekt. Ja, dat zullen ze dus niet doen als het niet nodig is. Maar ze zullen je altijd dan ook nog andere tips geven. En ik denk dat het heel goed is om gewoon in je achterhoofd te houden dat dat die METC's, die toetsingscommissies, gewoon heel benaderbaar zijn. En dat daar dus mensen werken die dus heel goed weten, heel goed op de hoogte zijn van alle wetten en richtlijnen en regelgeving. En dus bij twijfel of bij behoefte aan advies, dus gewoon heel laagdrempelig te benaderen zijn. Ook als je bijvoorbeeld met een onderzoek begint en je weet niet zeker of je daar een aanvraag voor moet doen, dan kan je ze dus mailen of bellen om te zeggen, nou, dit en dit wil ik gaan doen. Het ziet er ongeveer zo uit. En dan zullen ze zeggen van, nou, jij hoeft niet een hele aanvraag te doen, maar dit moet je wel doen. Dus daar kan je ze ook gewoon voor benaderen. En het is echt niet zo dat als je hun een vraag stelt, dat je denkt van, oh, straks maak ik slapende honden wakker of iets dergelijks. Het is niet dat, daar hoef je niet bang voor te zijn. Het is gewoon een hele handige stap om dus bij twijfel gewoon advies in te winnen. En dat kan rechtstreeks bij de METC, maar je zou ook ons in Amfi kunnen benaderen om te helpen contact op te nemen hier met de METC bijvoorbeeld in Nijmegen. En wat ik hier onderaan op de slide heb staan, dus soms heb je voor publicatie een bewijs van ontheffing nodig. Nou ja, ontheffing suggereert dat je het eigenlijk wel had moeten doen en dat je het niet hebt hoeven doen, maar daarmee bedoel ik eigenlijk dat je gewoon zwart op wit hebt staan dat een toetsingscommissie het niet nodig vond om jouw onderzoek te toetsen omdat het niet onder de wet valt. Nou, ik heb op de volgende slides heb ik daar een paar voorbeelden van, want dit hebben wij natuurlijk bij Amfi al een paar keer meegemaakt. Dus als je naar slide 17 wil gaan, dan zie je hier een brief die eind vorig jaar vanuit de GGD Gelderland-Zuid is gestuurd naar de commissie in Nijmegen. Het ging over een onderzoek naar malaria-profylaxe bij reizigers. waarbij de mensen die op het reizigerspreekuur kwamen, die malaria-profilaxe voorgeschreven hebben gekregen, zouden dan een maand na terugkomst een vragenlijst krijgen met de vraag of ze het ook echt hebben gebruikt en waarom wel en waarom niet. Dus echt een vragenlijstonderzoek op reizigers. Nou, er is dan in die brief uitgelegd in de eerste paragraaf waar het onderzoek over gaat. Vervolgens hoe de methode eruit zag, dus een dwarsdoorsnede onderzoek naar kenmerken van de profilaxe. En de deelname bestaat uit het invullen van één vragenlijst en waar die dan over gaat. Dus dat zijn dan een beetje om aan te geven wat een METC dan zou moeten horen van jou om te kunnen beoordelen wat ze daarmee doen. Nou, het antwoord hierop was prima, ga je gang, je hoeft het niet te laten toetsen. Dus die brief hebben ze nu handig in hun bezit voor het geval ze dit onderzoek gaan publiceren en daarna wordt gevraagd. Ik heb een ander voorbeeld, dat is een antwoord, maar dan op een andere studie. Dit gaat ook over een vragenlijstonderzoek onder studenten. Dat heeft Hanneke Donkers uitgevoerd en het ging over, het was in tijden van de bofuitbraak onder studenten, met een vragenlijst over of studenten zich wel of niet zouden willen laten hervaccineren tegen de bof. Nou, dan zie je in rood omlijnd met mooie plechtige taal, met inachtneming van hetgeen dienaangaande de wet, bla bla, oordeelt de commissie dat het onderzoek niet valt aan te merken als een onderzoek dat valt onder de reikwijdte van de wet mensgebonden onderzoek. Nog even vertaald, dit betekent dat het onderzoek kan worden uitgevoerd zonder beoordeling door de CMO. Dus dat is wat je dan krijgt. Dat wou ik even aan jullie laten zien. Ik heb nog één slide en dan zijn we klaar met dit onderdeel. Ja, even kijken hoor. Ik wilde namelijk op slide 19 nog wat laten zien over wat Janine en ik vanuit Ampie voor jullie kunnen betekenen. We hebben allebei de BROC-cursus gedaan, dus dat is de basiscursus regelgeving klinisch onderzoek. En zijn dus daarmee gecertificeerd. En dat betekent niet dat wij alle wetten uit ons hoofd kennen, maar wel dat we er iets meer van weten. En ook weten ja, waar je alles kan vinden en wat er allemaal bij kan komen kijken. En als je ook zelf zo'n cursus zou willen volgen, dan kan dat ook in het Radboud. En het kan tegenwoordig ook online. Mocht je daar meer over willen weten, dan kan je ons daarover vragen. En als je dus met een onderzoek gaat beginnen op de GGD, dan is het ook raadzaam om er gewoon heel goed over na te denken of je hier misschien mee te maken krijgt. En dan kan je dat het beste ook even met ons bespreken. Nou is het tijd voor twee voorbeelden uit de praktijk. Ik heb er eentje, die is heel kort. Die zal ik kort inleiden. Die is op slide 21. Dit gaat over een onderzoek wat is uitgevoerd door Noordoost-Gelderland, waar Judith Klomp destijds mee begonnen is en wat Peter Schreuder nu aan het afmaken is. Mensen, immigranten die voor de verplichte tuberculose screening kwamen, wilden wij ook screenen op hepatitis B. Om te kijken wat de opbrengst zou zijn en of het überhaupt haalbaar zou zijn. Dus er werd extra bloed afgenomen en extra getest op hepatitis. Nou, dat is heel duidelijk METC-materiaal. Nou, Judith heeft de aanvraag gedaan, was aardig wat werk, een protocol en de risico's. En hoe ga je de testresultaten dan terugkoppelen? Uiteindelijk had de CMO een vraag over de sample size berekening. Nou, die hebben we netjes beantwoord. En het tijdspad van dit hele traject was denk ik toch wel een paar maanden. Nou, tijdens het onderzoek is besloten om uit te breiden naar een extra GGD. Omdat de inclusie ging niet snel genoeg. En daar hebben we toen uiteindelijk ook heel netjes een brief over gestuurd naar de CMO met een amendement. Dus een aanpassing in ons plan. En dat vonden ze allemaal goed. En als we straks klaar zijn met de studie, moeten we de afronding nog melden. Want dat willen ze ook graag weten wanneer een project is afgerond. En dat was eigenlijk voor een vrij simpele studie waarbij je dus alleen maar bloed afneemt en testen doet. Wat hierbij kwam kijken. Daar wil ik het heel even bij laten voor dit voorbeeld. Want we gaan nu door naar Stijn, die jullie wil meenemen in zijn avontuur. Stijn, het woord is aan jou.
Oké, goed. Dan gaan we door naar de volgende slide. Ik ben Stijn Ravens, arts MG en werkzaam bij de GGD West-Brabant. En ook coördineert onderzoeker van de responsstudie voor degenen die het misschien niet weten. Door naar de volgende slide zal ik kort even aangeven waar die studie over gaat. Die loopt op dit moment. Dat is een vaccinstudie waarbij we eigenlijk kijken naar de mensen die gevaccineerd zijn tegen hepatitis B na een eerste serie, maar niet beschermd zijn, dus de non-responders. We vergelijken eigenlijk drie andere vaccins ten opzichte van een controlegroep in een nieuwe studie, een vaccin, ja, multicenter studie. En we meten als het ware de effectiviteit van die vaccins door een titel te bepalen. Nou, die studie die loopt. nu, gelukkig. En daar is een heel traject aan vooraf gegaan van ja, ook een METC-aanvraag. Als we doorgaan naar de volgende slide van wat... Het begon met een idee. We gaan een aantal vaccins vergelijken met elkaar. En dat betekent al heel snel van ja, je zult dus ook een METC-aanvraag moeten indienen. En dat was voor mij in eerste instantie van ja, help, wat moet ik gaan doen? Ik heb geen idee. En met mij in mijn directe omgeving ja, was dat ook niet dat daar heel veel mensen zaten die dat wel meteen wisten. Er zijn al een aantal hele goede tips ook voorbij heb ik zien komen van raadpleeg een collega of mail met je lokale METC. Ik heb veel gehad aan de website van de CCMO, dus de ja, Centrale Commissie voor Medisch Wetenschappelijk Onderzoek. Daar staat ook wel heel praktisch ook in een aantal vragen van valt überhaupt mijn onderzoek onder de WMO of niet. Dus daar heb ik al een aantal antwoorden gekregen. Ik mailde ook met dus de lokale METC van Nijmegen en op elke vraag die ik stelde kreeg ik het antwoord ja, dit moet u doen en ja, dit moet u ook doen. Dus het werd steeds groter en groter en toen is ook besloten van om samen te werken met ook het LUMC. Het was een studie die we samen hebben opgezet met AMFI, de academische werkplaats in Nijmegen, maar ook de academische werkplaats in Leiden en in Maastricht. En Leiden had ook al eerder een vaccinstudie ingevoerd en ook goedgekeurd gekregen, dus die hadden hier ervaring mee. En dat is ook wel heel waardevol geweest, want anders was het niet zomaar van de grond gekomen. Als we doorgaan naar de volgende slide, was eigenlijk een hele belangrijke vraag die steeds weer terugkwam van ja, je moet snappen wat voor onderzoek doe je eigenlijk? Waar, ja, wat gaan we doen? Wat wil je gaan onderzoeken en hoe heet dat? Hoe heet dat ook in onderzoekstermen? Dus inderdaad, vaccinstudie is een geneesmiddelenstudie. Valt het onder de WMO, ja of nee? Dat is dus inderdaad zo. En het is ook een, in dit geval zouden we meerdere centra onderzoek gaan doen. Dus het is ook een multicenterstudie. En al die ja, typen van onderzoek maken, als je dan vervolgens weer teruggaat ook naar de website van de CCMO, dat daar dus allerlei aanvullende ja, rapporten moet je dan als het ware bij je aanvraag indienen. Nou, geneesmiddelenonderzoek is echt de hoofdprijs. Dan moet, zeker als het geneesmiddelenonderzoek is met off-label gebruik, dus twee vaccins gebruiken wij voor een andere indicatie dan waarvoor het in Nederland is geregistreerd. Het is voor nierziekte geregistreerd, Vendrix en HBVax voor 40. Maar we geven het nu aan gezonde mensen. Dat maakt dat je dan ook niet zomaar de standaard teksten die al ja, zijn bestaan van deze geneesmiddelen kan toesturen naar zo'n commissie. Nee, je moet ook nog, en dat zijn eigenlijk de onderste twee puntjes van het geneesmiddelenonderzoek, dus die IMPD, dus het Investigational Medicinal Product Dossier, daar moet je nog informatie over aanvullen. Wat is dat precies? Eigenlijk zegt die IMPD iets over hoe wordt het product gemaakt op een veilige manier. Daar moet je dus van alles over vinden en toesturen. En ook de IB, dus de Investigators Brochure, geeft ook aan welke klinische gegevens zijn er over dit product. Hoeveel studies zijn er al naar gedaan? Is het veilig? En omdat het dus off-label gebruik was, moesten we dus hier ook nou ja, behoorlijk wat informatie over aandragen. En dat is nogal wat werk. Ook zaken als je hebt, doordat het geneesmiddelenonderzoek is, te maken met een nog een aanvullende instantie. We moeten het dus indienen bij een lokale METC of CMO. Of CME bedoel ik. En daarnaast moeten we het ook, omdat het geneesmiddelenonderzoek is, nog een tweede toets bij een bevoegde instantie laten toetsen. Gelukkig is dat niet heel veel meer werk, maar moest wel gebeuren. Nou, dat moet je ook nog uitzoeken. Wie is dat dan? In dit geval was dat de CCMO. En wat moeten die allemaal krijgen aan papieren? Nou, behoorlijk wat werk. En dat maakte dat gedurende dat traject ik ook wel eens terugdacht aan, als we naar de volgende slide gaan, deze film, Touching the Void. Film over klimmers. En eigenlijk, of twee klimmers eigenlijk. En in essentie voor mij ging dit over
met name één klimmer die bijzonder volhardend is en bijzonder koppig is en stug gewoon doorgaat ondanks allerlei tegenslagen en tegenwerkingen. Dat heb je wel nodig. Een bepaalde mate van doorzettingsvermogen was absoluut nodig gezien de enorme hoeveelheid aan werk die hierbij komt kijken. Als we doorgaan naar de volgende slide, dan zie je bijvoorbeeld waar je tegenaan loopt is een proefpersonenverzekering. Dat was een van de onderdelen die wij moesten aandragen voor deze studie. Waarbij in eerste instantie ook het academisch centrum zei, ja, alle onderzoek en zeker ook vaccinstudies, die moeten verzekerd worden. En wij hebben zo'n verzekering. Dus dat moet ook aangeleverd worden. Maar goed, het is een multicenterstudie. GGD'en doen mee. En bij GGD'en geraadpleegd, die hebben geen proefpersonenverzekering. En gaan hem ook zeker niet zomaar afsluiten. Want het is ook nog wel financieel een dure grap. Hoe ga je dat oplossen? En gelukkig kun je ook vrijstelling aanvragen. We hebben overigens meerdere wegen bewandeld. We hebben gekeken of we ook zo'n verzekering onder het academisch centrum konden laten vallen. Dat mag niet. Dan ben je al aardig wat tijd verder. Gelukkig die vrijstelling hebben we aangevraagd en ook gekregen. Maar dit soort kleine dingen, daar ben je al gauw zomaar weer een maand verder om te weten hoe ga je hiermee om? Hoe kun je dit probleem oplossen? Als we doorgaan naar de volgende slide, dan zie je ook de tijdlijn. En die tijdlijn die geeft ook wel weer hoeveel tijd er overheen gaat. Het idee ooit is begonnen in oktober 2010. Als er overigens vragen zijn tussendoor, dan onderbreek mij ook. En dan zie je vervolgens heel lang dat er eigenlijk tot aan de eerste indiening, dat is in mei 2012... Nou goed, dan ben je bijna 2 jaar verder. Lijkt er niks gebeurd te zijn, maar dat is niet zo. In die hele periode is er geschreven aan het onderzoeksprotocol. Er is ook uitgezocht welke formulieren moeten wij gaan indienen. En die formulieren ook gaan bijschrijven. Vooral die IB en die IMPD, dat was behoorlijk wat werk. Maar ook voldoende centra bereid zien te krijgen. Dus je moet ook wij hebben een powerberekening moeten doen. En gezien dat we er behoorlijk wat mensen voor nodig hadden, dus behoorlijk wat centra. Dat moet je allemaal een beetje in de week hebben liggen. Dat als jij dat indient, dat het ook reëel is dat er voldoende mensen deel kunnen gaan nemen. En dan zie je gelukkig dat als je het in mei 2012 hebben wij het ingediend in Leiden. En in september 2012, dat is maar een paar maanden later, is de derde versie, dus in de tussentijd is het wel 2 keer heen en weer gegaan, is goedgekeurd. Dat is bijzonder snel als je bedenkt dat ook die commissies, zeker niet elke week, maar meestal maar eens in de maand samenkomen. Dat is vlot gegaan. Maar dat maakt ook wel omdat we de afgelopen 2 jaar daarvoor al heel veel werk hadden gedaan. Dus dat we ook wel echt op een punt stonden dat we gewoon nagenoeg alles wat ingeleverd moest worden, wat klaar hadden. Dan zie je vervolgens, dit is een multicenter studie, daar is nu nog niet zozeer op ingegaan, ook door Alma. Daar zijn ook weer regels aan verbonden, wat betekent dat als je goedkeuring hebt van de METC, dan moet in principe de raad van bestuur van elke deelnemende instelling moet ook nog goedkeuring geven. En dus je moet ook nog formeel dan als het ware, dus met de goedkeuring van de METC, moet zo'n lokale instelling dan ook van de raad van bestuur, dat gaat ook weer wat tijd overheen. Dus in november hadden we pas de eerste deelnemer die kon beginnen. En het leuke is, ook weer een kleine tegenslag, dat als je een multicenterstudie doet, die wetgeving is ook in de loop van 2010-2013 gewijzigd. Is eigenlijk de nieuwe wetgeving zegt, als die eenmaal één centrum, één METC-centrum, keurt die goed voor alle deelnemende instellingen. Met die goedkeuring hoeft daarna niet meer lokaal nog ieder centrum op zich ook nog eens te kijken of ze de studie mogen uitvoeren. Wat ik dus ook al aangaf bij mijn vorige antwoord, Maastricht dacht daar anders over en ging toch weer opnieuw eigenlijk een METC-procedure in met ons. Dus die wilden niet starten voordat zij ook zelf een METC-goedkeuring hadden. Ook al hadden we al aangegeven, zo zit de regelgeving niet van elkaar, daar hadden zij geen boodschap aan. Dus opnieuw papieren ingediend, opnieuw ook nog aanvullende vragen beantwoord. En ja, dan zie je dat je toch eigenlijk bijna een half jaar later daar pas een goedkeuring had gekregen. En ook Utrecht had nog aanvullende vragen, dus dat is een ander academisch centrum. Dus ja, daar zit je niet meer op te wachten als je al 2 jaar bezig bent met het indienen van een onderzoek. Maar het is de realiteit van het doen van onderzoek. Maar goed, dit geeft wel even weer hoeveel tijd hierin zit. Ik denk wel, dit is een redelijk extreem voorbeeld waarin alle aspecten van een MBTC-aanvraag aan bod komen. Ja, waarin alles wat er maar gevraagd kan worden, komt in deze studie aan bod. Het merendeel van het GGD-onderzoek zal dit gelukkig niet hebben. En dat scheelt ook dat je sneller je studie kan doen. De volgende laatste slide zijn even nog een paar praktische tips. Ja, dus inderdaad, ben laagdrempelig met het stellen van vragen aan een METC. Van moet ik wel of niet überhaupt hier een goedkeuring voor hebben? Ja, mij heeft het enorm veel geholpen om te kunnen sparren met een collega die dit al heeft gedaan. En dat heeft het echt het proces versneld. Ook al is 2 jaar misschien niet zo snel. En voor mij ook, moet ik zeggen, wat later de BROC-cursus, dus die cursus die je ook al allemaal had aangegeven. Als je die volgt, heb je echt heel goed in de gaten en in de smiezen van welke regels er nu eigenlijk en hoe moet ik zo'n aanvraag aanpakken. Voor mij was het meer een aha-erlevenis toen ik die cursus volgde, want we hadden al de goedkeuring en ik heb daarna de BROC-cursus gevolgd. Maar alsnog, het is een hele nuttige cursus om te doen. Dus ja, ook als mensen nu in de toekomst nog vragen hebben over METC, ook mij kun je er ook altijd wel over benaderen. Dus het is een zeer leerzame periode geweest en ik denk dat ook, en ook nu binnen Amfier heel wat ervaring is op dit gebied. Dat is even kort mijn toelichting van een praktijkvoorbeeld. Ik weet niet of er nog vragen zijn.
Nou, ik wou nog een paar, dit is Gabriella, ik wou nog een paar opmerkingen maken. Bij mij hielp het zeker om gewoon de METC te bellen, dus wat je zegt laagdrempelig. En natuurlijk helpt het om dan gewoon al een aantal vragen te stellen. Het helpt dan ook bij de formulering, want we hadden hier ook niemand in huis die hierbij helpen kon. Verder hebben sommige METC's hebben een spreekuur waarbij je gewoon langs kan gaan. Dat helpt ook al. Helaas had Utrecht, waar ik van mij indiende, dat niet. En verder helpt het ook om de vergadercyclus in de gaten te houden van tevoren. Zodat je weet dat je op tijd je stukken indient. Zodat die nog meegenomen kunnen worden bij die vergadercyclus. Anders moet je gewoon weer wachten op de volgende. Dat was het.
Nou, bedankt Stijn voor je duidelijke verhaal langs de grillige wegen van een METC-aanvraag bij een geneesmiddelenonderzoek. En bedankt Gabriella voor jouw tips. Ik wil nog even 2 dingen vertellen en dan zijn we klaar. En dan ga ik iedereen nog even langs om te vragen of er nog vragen zijn, omwille van de tijd. Nou, wat ik heb gedaan op slide 30 is dat ik het allemaal nog even heel beknopt heb samengevat. Van wat heb je nou ook alweer? Nou, bovenaan staat GCP. Dat is dus een zeer uitgebreide goedkeuring die je nodig hebt op allerlei fronten. Dus dat gaat met name dus over medicijnstudies, als het voorbeeld van Stijn. Dan heb je niet GCP, wel WMO. Dus dingen die wel onder de wet vallen. Dat is wanneer je onderzoek doet zonder een interventie, maar wel met een bloedafname of urineafname of een extra meting of een extra handeling. Dan moet je ook naar de METC, maar dat is niet zo'n enorme 2-jarig traject als dat van Stijn, maar dat is dus het voorbeeld van die hepatitis B screening. En dan heb je ook niet GCP, niet WMO, helemaal niks. Geen wetten of dingen. Dat gaat dus over dossieronderzoek en vragenlijsten. En heel soms kom je ook heb je wat advies nodig van de METC, maar dat gaat dan dus met name om het gebruik van die codes, zoals de code goed gedrag. Dus dit is eigenlijk mijn verhaal van een uur samengevat, waarbij dit verhaal weer een soort samenvatting is van een week BROC-cursus. Dus ik hoop dat het voor jullie dat ik hiermee de contouren van dit medisch-ethisch landschap een beetje heb kunnen schetsen. Op de volgende slide heb ik de take-home message voor iedereen. Dus als je een onderzoek gaat doen, vraag je dan af, valt dit onder de wet mensgebonden onderzoek of niet? Vraag Amfi om advies. En sommige regels die gelden altijd voor iedereen. En dat gaat met name om de veiligheid van je dataopslag en de anonimiteit van de gegevens. Dus het is qua inhoud eigenlijk waar ik het vandaag over wilde hebben. nog drie dingen voordat ik iedereen ga vragen om vragen. De volgende Telearena is in september op donderdag. De audiofiles ga ik nu echt op de Amfi-site laten zetten. Dus die staan daar binnenkort op. En op de slide hierna, die mag je later nog bekijken, heb ik nog wat naslagwerk, nog wat links voor naslagwerk opgezet. Als je daar meer over wil weten. Eens even kijken. Uit West-Brabant bij Stijn en anderen. Zijn er nog vragen?
Nee hoor, ik heb geen vragen meer. Dankjewel.
Oké. Carlijn en consorten uit Twente, hebben jullie nog vragen?
Oh, nee, geen vragen meer.
Oké, prima. Gabriella en anderen uit Den Bosch, hebben jullie nog vragen?
Nee, dankjewel.
Even kijken. Danielle uit Brabant Zuidoost, hebben jullie nog vragen?
Nee, van ons uit ook geen vragen. Wel hartelijk dank.
Oké. Toos, ik ben even kwijt waar jij zit. Maar hebben jullie nog vragen over het deel wat jullie hebben gevolgd?
Nee, excuses dat we wat later aansloten. Wij zitten in Deventer in aansluiting op ons provinciaal overleg. En dank je voor de bijdrage.
Ja, nou, mooi dat jullie toch even hebben kunnen meeluisteren, Toos. Geen enkel probleem. Kijk hier nog even om me heen. Of zijn er nog vragen? Of heeft Janine misschien nog een aanvulling?
Nee, dat wij op 29, maar dat weet ik niet uit mijn hoofd. Ik geloof, dat is een mail aan de coördinatoren gestuurd. Hè? 29 september is er ook een live arena in Nijmegen. Dus dat is goed, omdat dat kondig ik daarbij nog bij deze nog even aan. Ja? Dinsdag 29 ook, ja.
Ja. Oké, nou, dan wil ik jullie allemaal hartelijk bedanken voor jullie aanwezigheid. En tot de volgende keer. Doei.
Yo. Tot de volgende keer.
Doei. Dit is een soort blubgeluid. Dat ja.
Je kan ook niet ongezien... In Engeland hadden we dit ook met een soort, met dat, een soort signaleringsoverleg, denk ik. Met alle health protection units. Maar dan, als je afmeldde, hoorde je ook... Nou, wat was het? Leaving the conference. Alma Tosman.
Oh, dat hoorde je zo geluid.
Je moest bij aanmelden, moest je dan je naam zeggen. En dan, now entering the conference. En dan, Alma Tosman.
Oh, dat werd...
En als je dan stiekem wegging, dan werd je naam eventjes bekendgemaakt.
Zwart gemaakt.
Ja.
Nou, goed zo.
Ja.
Mooi.
Nou, precies binnen het uur.
Ja, keurig. Ja. Goed zo. Wat had je al... Want soms kondig je ook aan...
Oh, wacht. Volgende...